In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En wat er verder volgt in het 7e vers van de 25e psalm. Van de Heer gaan openen in het Oude Testament. De schriftlezing vindt u in het boek Exodus, het 14e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Exodus 14, vers 1 tot en met vers 14. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het 4e vers van de 131e psalm, dat Israël op den Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in al eeuwigheid. Vers 4 van 131.
Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hagirot tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zevon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen u de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En zij zeiden, waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, waar zij zich gelegerd hadden aan de zee, al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pi-Hagirot, voor Baal-Zevon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en zie, de Egyptenaars togen achter hen en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere en zij zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan ulieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Het gehele gedeelte wat we hebben gelezen vormt de stof voor de prediking, maar het loopt er al met name uit op de versen 13 en 14. Vers 13 en 14. Doch Mozes zeide tot het volk: vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 62e psalm. En daarvan de versen 1, 4 en 5. 1, 4 en 5 van 62. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 68e psalm. Het eerste gedeelte van vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Dien hagen schedel vellen, die trots wat heilig is onteert. En daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. Dan het tweede gedeelte van vers 10. Die God is ons een God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En wat er verder volgt in 11a en 10b van de 68e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, stilzitten, dat is niet eenvoudig. Thuis aan tafel, zondags in de kerk. Op school moet je het wel. Als je daar met je stoel zit te wippen of op je stoel zit te draaien, dan kan het zijn dat de meester of de juf tegen je zegt, joh, zit nou eens even stil. Stil zijn is misschien nog wel moeilijker. Zeker in de klas, graag zeg je dan toch nog wat tegen je vriendje of je vriendinnetje die naast je zit. Dan kan het gebeuren dat de juf je toeroept, en nu moet je stil zijn. Stil zitten. Stil zijn. Dat kan dus nodig zijn. Maar toch zeker niet als je gevaar loopt. Als een grote hond op je afkomt te rennen. Nou, dan blijf je toch niet stil, maar dan roep je toch zo hard mogelijk om hulp. Of als een groep jongens dreigend op je afkomt, dan blijf je niet stilstaan. Maar dan ren je toch weg. Stil blijven zitten als je overspoeld wordt met ellende. Stil blijven zitten op de puinhopen van je bestaan. Stil zijn te midden van 1000 levensvragen. Stil zijn als de dood je in de ogen kijkt. Nou, dat zou toch dwaas zijn. En toch is dat nu net de opdracht die het volk van Israël krijgt. En dat brengt ons bij onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema stil zijn. Twee gedachten. In de eerste plaats een onmogelijke opgave. En in de tweede plaats een noodzakelijke gave. Stil zijn. Een onmogelijke opgave. En in de tweede plaats een noodzakelijke gave. Stilgezeten hebben ze de laatste tijd beslist niet. Want de Israëlieten, die hebben het juist erg druk gehad. Ze waren volop in de weer geweest. Eerst hadden ze allerlei voorbereidingen moeten treffen voor het Pascha. Een lam hadden ze met zorg uitgezocht. Ze hadden hem geslacht, gebraden en gegeten. En het bloed van het geslachte lam hadden ze gestreken aan de deurposten van de huizen. En dat was het wat hen veiligheid bood in de nacht van het gericht. En vervolgens zijn ze dan in allerijl zijn ze Egypte uitgetrokken. En zo hoorden we vorige week, de wolkolom en de vuurkolom gaat hen voor. Maar de route is wel omgelegd. Ze gaan langs een omweg. Dat was hen ook bevolen. Vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihahiroth tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. En Migdol, dat is eigenlijk een burcht aan een bergpas waar delen van het Egyptische leger waren gelegerd. En die Egyptische troepen daar, die hadden dan ook precies het zicht over de schepen die over het water voeren. Pihahiroth, dat betekent voor de mond van Girod. Die plek ligt dus precies aan de ingang van dat gebergte Girod. En Baal Zephon, de derde plek die wordt genoemd, dat is een klein plaatsje dat vernoemd is naar een afgod. Ze moesten dus terug. En ze gehoorzamen. Dat staat er aan het einde van vers 4. En zij deden alzo. Zo gaan ze. In gehoorzaamheid. 5 rijen dik. In een brede vlakte waar ze aanvankelijk gemakkelijk naast elkaar konden lopen. Een enorme mensenmassa. Langzaam gaan ze vooruit. Stapje voor stapje trekken ze naar het zuiden. Het is geen snelle legermacht. Ze gaan niet met paarden. Ze gaan allemaal te voet. En die vallei, die wordt inmiddels wel steeds smaller en smaller. En de heuvels, die worden bergen. En het landschap wordt steeds rotsachtiger. In de verte glinstert het water van de zee. En een smal pad tussen het gebergte door, daar trekken ze door. En voorzichtig lopen ze achter elkaar door die rotskloof. En links van hen en rechts van hen zijn die steile rotswanden. En voor hen bruisende golven. En achter hen is die smalle bergpas waar ze net zijn doorgetrokken. En boven hen hangt de wolk des Heren stil. De herder Israëls waakt over zijn kudde. En hier mogen ze rusten. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihahiroth tussen Migdol en tussen de zee voor Baal Zephon. Hier slaat Israël, dat volk van God, hun tenten op. Maar wel onwetend van het grote gevaar dat hen snel zal bedreigen. Want in het paleis van Egypte, daar is er crisisberaad. Het vertrek van die goedkope slavenarbeiders brengt de economie van dat land in zwaar weer. En zowel de farao als zijn knechten, zo lezen we in dat vierde vers, die hebben er spijt van gekregen dat ze die goedkope knechtjes kwijt zijn. De rouwklachten zijn blijkbaar inmiddels weer verstomd. En het verdriet wordt weggedrukt. Het leven gaat immers door. Ze moeten verder. Zo is nou een mens. Hij leeft maar zo over de roepstemmen heen. Even raakt het je. Even word je er klein onder. Even ontdooit dat het harde hart. Maar het is slechts voor even. En dan ga je weer verder op de oude voet. En dat zien we toch bij farao. Zelfs de diepste slag. Het verlies van een kind. Het ontroert hem maar voor een ogenblik. Maar het verbreekt zijn hart niet. Farao en zijn knechten zijn onder al die 10 plagen uiteindelijk dezelfde gebleven. Hij verhardt zich. En als dan op een ogenblik een van zijn knechten dat paleis binnenstormt met de boodschap dat het volk van Israël is verdwaald in de woestijn, Ja, dan ziet hij zijn kant schoon. Zijn ogen die flikkeren van vreugde. Hij zal het ongehoorzame slavenvolk terughalen. Hij grijpt naar zijn zwaard. En hij roept de bedienden bij zich. En hij schreeuwt het uit. Span de wagens aan. Wij zullen hen met het zwaard terugdrijven in hun slavenhok. En even later denderen 600 strijdwagens de hoofdstad van Egypte uit. Zijn beste soldaten en zijn beste strijdwagens heeft hij hiervoor uitgekozen. Hij laat wat dat betreft ook helemaal niets aan het toeval over. U moet weten dat de strijdwagens in die dagen een indrukwekkend wapen waren. Op zo'n wagen zat dan een wagenmenner en een soldaat. En paarden die trokken dan die licht wendbare wagens, trokken ze voort. En de soldaten op die wagen, die hadden pijlen bij zich en bogen, die ze dan konden afschieten op de vijand. En als zo'n paard met die wagen achter zich dan met grote snelheid door die mensenmassa zou trekken, dan het zou een enorm bloedbad aanrichten. Kleine kinderen die zouden worden platgedrukt. Ouderen die snel zouden struikelen en misschien overreden zouden worden door die zware wielen van die wagens. Nou, deze indrukwekkende legermacht, die zal toch bij dat volk van Israël schrik aanjagen. Tegenstand heeft hij dat niet meer te verwachten. Ze zullen zich maar zo weer aan hem overleveren en terugkeren naar Egypte. En de achtervolging, die is ingezet. Daar gaan ze. In volle vaart, Farao en zijn ruiters, achter Israël, dat volk van God aan. En een indrukwekkende legermacht trekt door die velden van Egypte, richting dat rondzwervende pelgrimsvolk. En de Farao en zijn knechten jagen op dat arme zwerversvolk van God. Tot twee keer toe wordt het genoemd. We lezen het in vers 8. Als daar staat dat Farao, de koning van Egypte, de kinderen Israëls najoeg. In vers 9 wordt het dan gezegd van de Egyptenaren zelf. En de Egyptenaars jaagden hen na. Zien we daarin nou niet het beeld van de helse Farao en zijn trawant? Want zoals de Farao is, zo is de Satan toch ook. Hij laat zijn prooi nooit gaan. De duivel komt toch altijd weer achter dat volk van God aan. Hij laat ze niet met rust. En hij blijft ze maar achtervolgen. En hij snelt achter hen aan met zijn strijdwagens en met zijn vurige pijlen. En hij wil toch zoveel mogelijk schade wil hij aanrichten onder dat volk van God. Petrus zei het later. De duivel, uw tegenpartij, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Want nooit laat de Satan er een gedwee bij hem weggaan, zonder hem proberen te verscheuren. En de Satan zoekt altijd zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien onder het volk van God. Bedenk dat dus wel. Als u misschien door het dierbare bloed van Christus uit dat diensthuis van Egypte bent uitgeleid. Als jij door die onwederstandelijke trekking van de Heilige Geest, door een hoge hand het Egypte der zonde hebt verlaten. Als u door Gods genade op de weg naar het hemelse Kanaan geplaatst bent, achter die leidsman Jezus Christus aan. Op die pelgrimsweg, vanuit het Egypte der zonde, door de woestijn, onderweg naar het hemelse Kanaan. Daar komen de duivel en zijn handlangers, het volk van God, achterop. Of zoals ik het ergens las, wiens aangezicht hemelwaarts is gericht, die moet beseffen door Satans verzoekingen en verschikkingen achtervolgd en aangevallen te worden. En het kan van alles zijn, want op die strijdwagens heeft de duivel meerdere pijlen liggen. Op de een vuurt hij de pijl van de hebzucht af. Een ander die krijgt te maken met de verzoekingen voor de macht. En een derde die worstelt met verleidingen van drank, seks of drugs. Het kan ook zijn dat de Satan zoekt te verleiden door de weelde, het gemakzucht, het genot en het plezier, het vertier van Egypte je voor te stellen. Die zo probeert om je terug te lokken naar het Egypte der zonde. Het kan ook dat de Satan zich met geweld werpt op het volk van God. Vijandschap, haat en verzet is hun deel. Dat zien we toch ook heel concreet bij de vervolgde kerk in delen van de wereld. Mensen die worden vervolgd om hun christen zijn. Kerkleiders die worden opgepakt. Die worden gemarteld. En soms zelfs worden gedood. Ze wordt geprobeerd om christenen ertoe te brengen dat ze hun geloof gaan afzweren. Ja, de duivel die kan ook letterlijk met het zwaard komen. Om dat volk van God uit te roeien. Want die reis naar het hemelse Kanaan is beslist geen kalme reis. En daar komt Israël, dat volk van God, ook wel achter. Want van uitrusten is uiteindelijk helemaal geen sprake. Het volk van God dient ook voortdurend in staat van paraatheid te zijn. Want ineens trilt de grond onder hun voeten. En in de verte horen ze het gekletter van de paardenhoef. En ze horen het geschreeuw van die wagenmenners die de paarden als het ware naar voren jagen. En boven hen verduisteren grote stofwolken het licht. We lezen het, vers 10. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op. En vlug kijken ze achterom. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Schrik bevangt hen. Ontzetting grijpt hen aan. En ziet, de Egyptenaars togen achter hen. En ziet, ze weten wie in aantocht is. Het is dat sterke leger van Egypte. Dat bewapende leger. Daar zijn ze nooit tegen bestand. Tegen de macht van Farao en zijn knechten kunnen zij niet op. En angst en vrees valt over hen. We lezen dat ook in vers 10. En zij vreesden zeer. Wanhopig, als een kudde verschrikte schapen, kijken ze naar elkaar. Waar moeten ze heen? Waar kunnen ze naartoe? Ze zitten als ratten in de val. Hoge bergen links van hen, hoge bergen rechts van hen, voor hen een diepe zee waar ze niet door kunnen komen, en achter hen, ze horen het al, de woedende vijand die op hen afkomt. Ze kunnen geen kant op. Ja, ze roepen wel tot God. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Maar dat is geen bidden met hun hart, hoor. Dat is een roepen zonder verwachting. Dat is een schreeuw in vertwijfeling. Dat zijn kreten van verbijstering van hen die weten dat de nederlaag onontkoombaar is. Want dat blijkt toch wel uit die versen 11 en 12. Wat een beproeving voor dit volk. Zijn ze net vrij en zien ze hun vrijheid zo weer verloren gaan. Het is te begrijpen dat ze in paniek raken. Want deze beproeving is nieuw voor hen. En daarin hebben ze ook nog geen enkele ervaring. En ze gooien er alles uit richting Mozes. De versen 11 en 12. En juist daaruit zien we dat dat roepen tot de Heere ook niet een roepen met hun hart is geweest. Want dan staat er in vers 11 en 12. En ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen, want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Dat is nogal wat ze hier zeggen. Het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Zo ver kan het dus komen met Gods volk op de weg naar het beloofde land. Dan kunnen ze zelfs komen met het verwijt dat het hen in Egypte beter was dan nu. Ziet u wat hier gebeurt? Hier zien we Gods volk op het slechtst. Misschien zegt u of jij wel. Ik herken dit zo in mijn eigen leven. Want in tijden van beproeving, van strijd en van aanvechting kan het zo verward liggen in de ziel van een kind van God. Dat er zelfs een tijd kan zijn dat hij weer terug verlangt naar die periode in Egypte. Toen had je immers geen last van de vijandschap. En toen was er niet de duivel die je achterop kwam. En toen werd je niet lastiggevallen met allerlei verschrikkingen. Toen was er geen Satan die je dreigde te doden. Je had daar je eigen leventje, ja weliswaar in de slavernij van de zonde. Maar er was niemand die je lastig viel. Maar weet je wat het volk van God nou was vergeten? Weet je wat een kind van God vergeten is als hij daar komt? Dat hij weer terug verlangt naar de tijd van weleer. De tijd van Egypte. Hij is vergeten dat het Gods stem is die hem hier heeft gebracht. En ze zijn vergeten dat er die wolkkolom en die vuurkolom is geweest die hen naar deze plaats heeft geleid. Ze zijn vergeten
wat de Heere hen heeft beloofd. Ze zijn de Heere uit het oog verloren. En dan zie je alleen nog maar de farao en de knechten van de farao. Dan zie je alleen nog maar het gevaar en zie je alleen nog maar je eigen onmogelijkheden. En bij de eerste, de beste beproeving in de woestijn bezwijkt al hun geloof. En als het ongeloof de boventoon gaat voeren in een mensenhart, dan zeggen Gods beloften hem helemaal niets meer. En alles wat God ook tot je heeft gezegd, wordt voor verdacht gehouden. En dan lijkt het wel alsof de Heere ook nooit tot je hart heeft gesproken. Alles is dan weg. Terwijl de farao met zijn trawanten, die helse farao met zijn trawanten, levensecht en levensgroot voor je staan. En ongeloof zoekt dan ook nog eens een zondebok. Zo gaat het ook met het ongeloof. En hier is dat Mozes, de dienstknecht van God. Hij krijgt alles over zich heen. Hij heeft het gedaan. Hij is de schuldig. Dat is nou dat volk dat achter dat bloed van het lam heeft mogen schuilen. Dat is nou dat volk dat het Pascha heeft gevierd. Dat is nou dat volk dat verwonderd en verheugd Egypte was uitgetrokken. Dit blijft er nu over van dat volk van God. Wat dacht u? Zou u daar geen last van hebben? Wat zeg jij? Zou jou nooit overkomen? Denkt u dat je hierboven zou staan? Wat ken je dan jezelf nog slecht? Want je zou er maar zitten. Naast je aan beide kanten die rots. Voor je de zee. Achter je de vijand. Je kan geen kant op. Je zit helemaal klem. Een doodlopende weg. Maar nog wel het allerergste in je. In je de dood. En in je het ongeloof. Je eigen machteloosheid. Je eigen onmogelijkheden. Oh, en die benauwdheid. Wat geeft dat een zorg en wat trekt dat een donkerheid over de ziel? En je ziet de angst als het ware in hun oog. Hun zwakheid straalt van hun af. Ze zijn te voet. Ongewapend, ongeoefend, ongetraind. Paniek breekt eruit bij hen. Je wilt wat doen. Maar wat kun je doen? Je wilt je wel verweren, maar je bent te zwak. Je wilt wel wegvluchten, maar je hebt zelf geen wapens. En je wilt wel vechten, maar waarmee dan? Ja, met de dood voor ogen en de duivel op de hielen. Dan wil je toch van alles eraan doen om uit die nood en van die dood verlost te worden. En weet je, dan maakt het eigenlijk geen eens uit of je nou nog in Egypte zit. Of dat je al uit Egypte geleid bent. De nood is even hoog. Je kijkt de dood in de ogen. En nog even. En dan zit je voorgoed gevangen in het web van die helse farao. Nou, zeg nu zelf, nu kun je toch niet lijdelijk afwachten. Hier kun je toch niet lijdelijk blijven stilzitten. Stilzitten is dan toch een onmogelijke opgave als je de dood in de ogen kijkt. En als je de hete adem van de duivel achter je voelt. Dan moet je toch wat gaan doen. En dan wil je toch ook wat gaan doen. rennen zo hard als je kan. Vecht met alles wat in je is. Werken, werken en nog eens werken. Uitermate je best doen om uit die situatie verlost te worden. Zeg, dat herkent u toch wel bij uzelf? Juist toen je merkte dat de duivel achter je aan zat. Juist toen je de dood in de ogen keek. Juist toen je het aanvoelde. Dit kon wel eens sterven worden. Dan wil je toch wat doen. Dan wil je toch zelf aan de slag. Dan wil je toch zelf aan het werk gaan. Zo is het toch als een mens van doen krijgt met de Satan. En als je ervaart de macht van de dood in je leven. Als je merkt dat de duivel zijn pijlen op je afvuurt. En met vele verleidingen en verzoekingen op je afkomt. Je blijft dan toch niet stilzitten. Je blijft dan toch maar niet lijdelijk afwachten. Je wilt dan toch zelf wat gaan doen. Maar ze zitten wel in Pi-Hahiroth. Tussen Migdol en de zee. Voor Baal Zevon. En ze kijken naar links. Die bergen zijn veel te hoog. Daar komen ze nooit overheen. En ze kijken naar rechts. Die steile rotswanden. Daar klimmen ze nooit op. En ze kijken voor zich, die zee, veel te diep, ze kunnen geen eens zwemmen. En ze kijken naar achter, en daar vandaan komt Farao met hoge snelheid. Ze kunnen zelf niets, helemaal niets, en dit wordt hun ondergang, dit wordt hun dood. En hier zitten ze, uitgewerkt. En uitgeredeneerd, de banden des doods hebben hen ontvangen. En ze kunnen zelf helemaal niets doen. Totaal hulpeloos, machteloos en reddeloos. Kent u die plaats, Pi-Hahiroth, voor Baal Zevon? Bent u daar al eens gelegerd geweest? Ben jij al eens bij die zee geweest? De plaats waar je uitgewerkt was. Waar je zat in je onmogelijkheid. En de plaats waar je zelf niets meer kon doen. En al je eigen mogelijkheden uitgeput waren. En al uw eigen pogingen gedoemd waren om te mislukken. De plaats waarvan je moet zeggen, hier vind ik de dood. De plaats waar je die hete adem van de helse farao in je nek voelt blazen. Waar je zelf helemaal niets hebt om je aan zijn houtgreep te kunnen ontkomen. En dat brengt nou bij onze tweede gedachte, want het is een onmogelijke opgave, maar tegelijk een noodzakelijke gave. Want bij Pi-Hahiroth wordt dat volk van God bij hun onmogelijkheden bepaald. Maar te midden van hun onmogelijkheden klinkt daar het evangelie door de mond van Mozes, de dienstknecht van God. Want hij mag als de mond van God, mag hij aan dat volk van God het woord van God doorgeven. Doch Mozes zeide tot het volk. Waar elke pas leek te zijn afgesneden, opent de Heere namelijk nieuwe mogelijkheden. Het is waar, voor hen, naast hen, in hen, achter hen de dood, maar boven hen een almachtig God. En die wolkolom, als teken van Gods macht, van Gods majesteit, van Gods liefde en van Gods trouw. In hun onmogelijkheden zijn daar Gods mogelijkheden. En daar heeft dat volk nou op te zien. Dan zegt Mozes daar drie dingen van. Drie dingen die hij dat volk van Israël voorhoudt. We lezen het in vers 13. Allereerst vrees niet. In de tweede plaats staat vast. En in de derde plaats ziet het heil des Heren. Allereerst het eerste, vrees niet. Dat is een machtswoord. Ze hoeven dus niet bang te zijn. Ze waren benauwd. Want vol schrik zagen ze die vijand dichterbij komen. En bange vrees leefde er ook in hun hart. Maar dat is niet nodig. Want de Heere zelf. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er zijn. Die zal met hen zijn. En al worden ze dan van alle kanten belaagd. Al worden ze van alle kanten ingesloten. Er is uitkomst. Ze hoeven niet te vrezen. Het is een woord dat de Heere vaker tot zijn volk sprak. Hij had het al tegen Abraham gezegd, meer dan eens vrees niet. En later lezen we dat hij het zegt door de mond van de profeet Jesaja. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Dat is het eerste. Vrees niet. Maar ook een tweede. Staat vast. Eigenlijk staat er sta stil. Het ongeloof zegt dat doe je toch niet in deze situatie. Dat is vragen om je ondergang. Je moet zelf wat gaan doen. En van binnenuit komt er van alles tegenop. Maar toch zegt Mozes het hier. Staat vast. Staat stil. Dat wil zeggen, vlug niet weg. Ga niet zelf aan de slag. Probeer niet zelf om eruit te komen. Misschien nog wel sterker, een bevel. Doe niets. Een raar advies? Nou, toch niet. Denk maar aan die groep mijnwerkers. Die gevangen zit onder de grond. Tijdens hun werk in de mijnen stortte die mijn in. En de situatie is levensgevaarlijk. Er is hulp onderweg. Maar het is hen al toegeroepen dat ze zich niet mogen bewegen. Want elke beweging kan ertoe leiden dat er nog meer muren zullen gaan instorten. En elke beweging kan er dus toe leiden dat ze hier de dood zullen vinden. Elke poging om zichzelf te willen redden is daarom ook zinloos. Stil moeten ze er blijven zitten. En moeten ze wachten op die reddingsoperatie en de reddingstroepen die aanstaande zijn. Nou, zo is het hier. Ze kunnen geen kant op. Maar ze moeten hulp verwachten van boven. En daar zal het vandaan komen. Het werk zal worden gedaan zonder hun medewerking. Dat is een oefening in het geloof. Een oefening om hun lot, om hun leven te leggen in de handen van de Heere. De dood die in de ogen blikt, maar toch zelf niets doen. Alleen stil te staan. Vast te staan. Onbewegelijk, onwankelbaar. Hoe dan? Nou, op het vaste fundament van Gods beloftewoord. Hij heeft immers de verlossing aan dat volk beloofd. En daarom ook dat derde. En ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Nee, dat is niet zien met de natuurlijke oog, want de natuurlijke oog ziet Farao er aankomen. Maar het is een zien in het geloof. Mozes roept dat volk van Israël dat door die vijand in de engte is gedreven, die roept hij op om te zien op, te vertrouwen in, te geloven dat de Heere zijn hulp zal bieden. Wat de Heer had immers beloofd, vers 4, dat in dit alles hij verheerlijkt zal worden. En wie zo met de dood voor ogen en de helse varen op de hielen, op dat heil des Heren mag leren zien, die zal daarmee ook niet beschaamd uitkomen. Want hij zal verlossen uit de macht en uit de hand van de vijand. En het is ook een volkomen verlossing die hij werkt. Want deze vijand, die zal nu voorgoed worden verslagen. Dat staat er ook bij in vers 13. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. En dat heil des Heren is dan niets anders dan de redding, de victorie, de overwinning die de Heere hen zal geven. En nieuwtestamentisch mogen toch zeggen dat het heil des Heren al is geopenbaard, is bekendgemaakt in die grote heilaanbrenger Jezus Christus. In hem ligt al het heil. Hij alleen maakt zalig. En hij alleen redt van de dood. En hij alleen verlost uit de macht van die grote vijand, de helse farao. En juist voor een volk dat rondom ingesloten is, en dat de dood zo in de ogen blikt, is dit toch een bevrijdend en een machtig evangelie. In Christus Jezus heeft God zelf verlossing, heil, zaligheid bereid voor een in zichzelf wankelmoedig en ongelovig volk. En daar nu op te zien, en daar nu op te vertrouwen, daartoe spoort Mozes de knecht van God dat volk nu aan. God zal het voor hen opnemen. Als dat gebeurt, hoef je zelf niets te doen. Luister naar wat Mozes zegt. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. De Heere is hun krijgsman, hun strijdbanier, hun aanvoerder. Hij zal voor hen strijden. Nee, dus niet met hen, niet door hen, maar voor hen. Hij heeft ze ook geen eens nodig. Er kan van hen ook helemaal niets bij. Hij zal het doen. En hij zal het ook helemaal doen. En zo zal hij hun heil bewerken. En zo bewerkt hij toch nog steeds het heil van zondaren. Voor ons stelt toch niets mee. En alle gronden van ons die moeten toch wegvallen. Opdat Jezus Christus overblijft als de enige grond en de vaste rots van het behoud. Want in hem heeft Israëls God het toch opgenomen voor een in zichzelf arm en ellendig volk. En Jezus Christus heeft voor zijn volk verlossing verworven. En dat is een verlossing die veel groter en veel heerlijker is dan de bevrijding uit het diensthuis van Egypte. Want hij verlost van het grootste kwaad, de zonde. En hij is het die die zonde wegneemt. En daartoe heeft hij de strijd gestreden. Want hij is die helse farao, de duivel, tegemoet getreden. Hij is naar de aarde, het strijdtoneel gekomen. Hij heeft daar de strijd aangebonden met de duivel en met de dood. En hij heeft de vijand, heeft hij aangegrepen. Daarvoor moest hij die weg inslaan. Naar Gethsemane en naar Golgotha. En aan het kruis van Golgotha keek hij de dood in zijn verschrikkelijkste vorm in de ogen. En daar was het, de duivel, die zijn trawanten langs stuurde. Die langs dat kruis kwamen en het hem toeriepen: als je nou Gods zoon bent, kom dan af van het kruis, verlos jezelf dan. Maar hij moest de dood ondergaan. En zo heeft hij een volkomen verlossing verworven. Ja, dat hij het kon uitroepen aan het kruis: het is volbracht. En op de paasmorgen, die allereerste paasdag, trad hij triomfantelijk uit het graf als de overwinnaar van dood en graf. En heeft hij betoond dat hij de strijd heeft gestreden en de overwinning heeft behaald. Laat hij het dan toch doen in uw leven. En u? En jijzelf dan? Stil zijn. Ja? Ook letterlijk, dat zien we ook bij dat volk van Israël. Zwijgen. Stoppen met murmureren, want ze murmureerden over de weg die ze moesten gaan. Rustig worden. Niet meer tegen Gods wijs beleid ingaan, maar je daaraan onderwerpen, wetend dat Gods weg, hoe moeilijk die ook kan zijn, de beste weg is. Maar vooral wil het ook zeggen: stil zijn, overgeven, leggen in zijn hand. Dat is niet lijdelijk stilzitten, hoor. Nee, dit stilzitten is wel een geloofsoefening. Dat is een zakken en zinken op dat woord dat de Heere zelf heeft gesproken. Het is een zich verlaten op de Heere. Want daarin ligt nou het geheim van de verlossing. Zelf uitgewerkt en zelf uitgestreden te zijn. Maar de Heere te laten werken. En de Heere te laten strijden. En dat is nou zo kenmerkend voor het ware geloof. Dat kan zelf ook niets meer doen. Dat is ook afgebracht. Van alle eigen werk. Van alle eigen prestaties. Van alle eigen inspanningen. En van alle eigen strijdwapens. Maar het heeft geleerd stilletjes te vertrouwen op de Heere. En het ware geloof weet het. Wacht op den Heere. Juist omdat er bij die sterke held hulp is beschoren. En het ware geloof, dat heeft aan hem genoeg. Aan de Heere Jezus Christus. En op hem verlaat zich die zondaar. Zeg, kun je dat nou? Stil zijn. Kunt u het nou? Stil zitten. Zodat je hebt geleerd met heel je hebben en houden te zakken op dat volkomen werk en die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. U zegt, ik vind dat zo moeilijk. Ik ben mijn leven lang al een bezige bij geweest. Het is waar. Stil zijn. Stil zitten. Het is de doodsteek voor ons vrome vlees. Het gaat helemaal in tegen onze hang en drang om zelf wat in elkaar te knutselen en zelf wat voor elkaar te krijgen. En dan kan het wel eens nodig zijn dat de Heere je langs Pihahiroth leidt. Dat de Heere je brengt daar bij de zee. Waar je bepaald wordt bij je eigen onmogelijkheden. en waar al je eigen werken wegvallen en waar er niets anders overblijft dan je op hem te verlaten. Ja, zeg jij, zou dat voor mij dan nog wel kunnen? Met wat ik achter mijn leven, wat ik in mijn leven allemaal heb gedaan, wat ik achter de rug heb. Kijk nog eens bij die zee. Wie was dat nou gelegen? Wat was dat nou voor volk? Een murmurerend, een mopperend, een ondankbaar volk. En dat laat toch zien wat genade is. Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om die strijd aan te binden voor een in zichzelf murmurerend en ondankbaar volk. En daarom, leg nou eens uw eigen wapens neer. Daarmee zult u echt de strijd niet winnen. Er is er één die voor u strijden wilt en voor u strijden kan. Want waar alles van ons zo het oordeel van de dood inloopt, daar is Hij het die een volkomen verlossing heeft aangebracht. Wat om Christus wil, kan en wil en zal Hij in alle nood, zelfs bij het naderen van de dood, een volkomen uitkomst geven. Als u nu maar stil bent, stil zit, rust op zijn volbrachte offer, dat bloed van Christus Jezus. Amen.
laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo zijt gij als die God die volkomen uitkomst geeft in alle nood, ja zelfs bij het naderen van de dood. En u hebt het betoond in het leven van Israël, uw volk. En gij betoont het toch nog steeds in het leven van uw volk en kinderen. Hoe hoog de nood ook kan zijn, dat gij die God zijt, die uitkomst geeft. Heere, leer het ons dan af om bezig te gaan. Maar leer ons stil te zijn. Stil te zitten, te rusten op het volbrachte werk van Christus. En uit die geloofsoefening in het midden van de gemeente, onder jong en oud, toch gevonden zou mogen worden. Heere, maak gij zo alle dingen wel, het meest toch met uzelf. Wilt u meegaan in de week die voor ons ligt? Wilt u ons gedenken? En wilt u ons voorgaan in alle opzichten? Gij weet wat er leeft in ons hart. Gij kent ons en gij weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Wilt u ons dan zo geleiden? En laat dan uw woord wat we deze dag mochten horen, laat dan dat toch met ons meetrekken. Opdat het in alle omstandigheden van voor- en tegenspoed tot troost en bemoediging mag wezen. Vergeef al het zondige wat van u was bekroond met uw zegen. En aanvaard zo onze dank om wie gij zijt en wat gij werkt. Een God van volkomen zaligheid die volkomen uitkomst geeft om Christus wil uit genade. Amen. We willen nog een zingen uit de 27e psalm en daarvan het 7e vers. Wacht op de Heere, hij is getrouw, de bron van alle goed. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Vers 7 van 27.
dan heen in vrede, met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.